turn your magic on.
In deze podcast van Stichting Samen Tegen Eenzaamheid spreken we met Pascale Warners van Bibliotheek Oostland en Karin Kiewit van Bibliotheek Zoetermeer. Beiden zijn coördinator van het lokale taalnetwerk in meerdere gemeentes in Zuid-Holland Centraal. Welkom allebei,
Pascale,
Karin. Wat kunnen jullie over jezelf vertellen, Pascale?
Ik ben coördinator bij het taalhuis van Bibliotheek Oostland. En in het taalhuis, daar komen eigenlijk mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. En wij hebben ongeveer 150 vrijwilligers actief die allerlei activiteiten voor deze mensen organiseren. En wij zijn ook voor de organisaties in de regio, eigenlijk het kenniscentrum op het gebied van taal.
Karin?
Ik ben kwartiermaker basisvaardigheden. Nou, kwartiermaker, raar woord. Dat komt eigenlijk uit de 16e, 17e eeuw. Het was iemand die het kampement moest opstellen als er een oorlogsvoering was. Dat klinkt allemaal heel dramatisch. Waar het om gaat is dat ik een verbinder ben binnen de gemeente Zoetermeer. Het taalhuis is daar de poort voor informatie van allerlei partners. Zoetermeer heeft een heel rijk netwerk aan allerlei organisaties die dingen doen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ik ben coördinator van het taalhuis en daarnaast kwartiermaker, waarmee ik ook op een breder gebied probeer dingen te verbinden.
En ik zei al zojuist even dat het om meerdere gemeentes ging, maar dat is niet helemaal waar, want Zoetermeer is natuurlijk één plek.
Ja.
Maar wel met meerdere vestigingen, begreep ik.
We hebben 3 vestigingen. Het is een stad met 136.000 inwoners. Het zijn al zo'n 12, 13 organisaties die zich op allerlei manieren bezighouden met volwassenen die geholpen kunnen worden met de basisvaardigheden of die zich willen ontwikkelen. Ja.
En voor Oostland zit dat net iets anders in elkaar, want dat bestaat dus uit 2 gemeenten met best wel grote kernen, begreep ik. Ja. Berkel en Roderijs, echt een grote plaats.
Berkel en Roderijs, Bergse Hoek, Blijswijk, dat is bij elkaar Lansingerland. Mm-hmm. En Pijnacker-Nootdorp, en daar valt ook Delfgauw onder.
Oké, dus Pijnacker-Nootdorp als 2 aparte plaatsen en dan nog Delfgauw.
Het is één gemeente eigenlijk, Delfgauw en Pijnacker en Nootdorp.
Maar als ik dan zo snel even reken, dan zullen jullie qua inwonertal bijna even groot zijn, denk ik.
Dat zou best wel kunnen, ja.
We merken dat thema's als laaggeletterdheid, want daar gaan we het vandaag intensief over hebben met elkaar. Eenzaamheid, armoede, maar ook gebrek aan inclusie. Onderwerpen zijn die steeds nauw met elkaar verwant zijn. Om die reden besteden we steeds aandacht aan deze thema's in samenhang met elkaar. Als taalhuis ben je nauw betrokken bij de sociale cohesie. Want er is natuurlijk ook een bibliotheekwet die zegt in een aantal pijlers dat ontmoeting en debat heel belangrijk is voor inwoners. En dat de bibliotheek daar een centrale rol in moet spelen. Maar belangrijk is natuurlijk ook de basisvaardigheden. Het viel al eerder, laaggeletterdheid, basisvaardigheden. 2 termen die volgens mij ongeveer hetzelfde zeggen. En onder basisvaardigheden verstaan we dan lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ik zou eigenlijk best wel graag willen inzoomen op dat idee van de basisvaardigheden, ook wel genoemd laaggeletterdheid. Wat is laaggeletterdheid?
Nou, laaggeletterdheid, daar zijn allerlei verschillende definities voor. Maar wij hanteren eigenlijk wel dat je onvoldoende basisvaardigheden hebt. Dus die vaardigheden die je net noemde, om je te kunnen redden in het dagelijks leven. Dus dat je daardoor ook echt belemmerd wordt.
Ja, en hoe groot is het probleem in Pijnacker-Nootdorp en in Lansingerland?
Ja, de recente cijfers die zijn er nog niet. Mm-hmm. Gemiddeld is het zo dat 1 op de 5 in Nederland laag geletterd is. Volgens de definitie, de ruime definitie. En we verwachten eigenlijk nog de cijfers voor 2023 voor beide gemeenten.
Voor 23, dus die komen nu...
Ja, dat is allemaal al berekend, maar niet doorgerekend. Dus het landelijke cijfers zijn bekend, maar nog niet voor de gemeente.
En wat is dat dan landelijk? Of hoeveel mensen hebben we het dan die dus een tekort aan basisvaardigheden
hebben?
Nu in
totaal 3 miljoen.
3 miljoen, ja. Dus 1 op de 6, snel gerekend.
Ja, maar goed, dan heb je... Als je 1 op de 6 doet, dan reken je ook de baby's en de kinderen erbij.
Oh.
Ja, dus dan kom je toch wel richting de 1 op de 5.
Ja.
En eens in de 10 jaar wordt er een heel groot landelijk onderzoek gedaan. En dat is dus in 2013 gebeurd en ook weer in 2023. Dus dat zijn de meest recente cijfers. En die moeten nog worden doorgerekend naar de gemeente.
Oké, dankjewel. En Karen, Zoetermeer is een groot stad. De derde van Zuid-Holland, begreep
ik.
Newtown.
Hè, Newtown. 1960, 1965 is er een booming city. Met dus hele speciale ontwikkelingen daardoor. Hè. Dus de dynamiek in zo'n stad is anders dan in een stad die heel langzaam groeit door de eeuwen heen.
Ja.
12% laaggeletterdheid. We zeggen 1 op 8.
Ja.
Dat is meer dan een omliggende gemeente. Ik hoor nu net iets andere cijfers. Dus hoe dat precies zit per gemeente.
Daar zocht ik ook naar. Van, is het dan in een grote stad anders?
Ja, in principe is dat een hoger aantal. Maar het hangt heel erg af. Dus wat er ook aan mensen in de stad woont. En wat voor werk ze doen. Dus wat je ziet rond Zoetermeer is veel logistiek. Veel ook tuinbouw. Dat zit natuurlijk in de andere gemeenten in Oostland ook. Veel mensen die heel hard werken met hun handen. En soms op het gebied van taal- en rekenvaardigheden... misschien wat minder interesse had, hard is gaan werken. En dan eigenlijk als je al wat achterstand hebt op rekenen en taal... en je werkt heel hard waarbij je dat niet extra traint... dan wordt dat in de loop der jaren het gebied wat steeds verder achterop raakt.
Ja, dus met elke vaardigheid die je niet of onvoldoende traint...
Ja.
Die raakt dan wat achterop.
Ja, ja.
En als je dan laaggeletterd bent, waar heb je dan in het dagelijks leven last van? Wat is moeilijk?
Het zijn mensen die allemaal op een verschillende manier moeite met iets hebben. Dus er is niet één voorbeeld of het is niet een bepaalde manier waarop dat altijd verloopt. Dus wat kan is bijvoorbeeld dat je moeite hebt om brieven te lezen. Wat kan is dat je moeite hebt om te reageren op appjes. Dat gewoon omdat je het lastig vindt om te schrijven en de snelheid mist. Het kan zijn dat je op het moment dat je je rooster krijgt... dat je eigenlijk niet zo goed begrijpt hoe het rooster in elkaar zit. Of je wil een afspraak maken bij de dokter. Je moet naar het ziekenhuis met het openbaar vervoer. Je moet 3 keer overstappen en eigenlijk... Je bekijkt het op je mobieltje en je snapt eigenlijk niet zo goed wat je moet doen en hoeveel tijd je moet rekenen. Een doktersrecept lezen. De schoolbrief van je kinderen. Dus er zijn allerlei voorbeelden. En mensen hebben vaak een combinatie van dingen waar ze moeite mee hebben. Maar ook oplossingen om dat zo goed mogelijk te omzeilen.
Wel mooi dat je dat op deze manier met veel krachtige voorbeelden toelicht. In een vorige podcast spraken we iemand die zei als je dan bij een ziekenhuis binnenkomt, dan zie je zo'n zuil.
Ja.
En dan moet je digitaal vaardig zijn. Je moet rekenvaardigheden hebben. Want het gaat om tijden en locaties met nummertjes waar je naartoe moet. En je moet ook nog eens kunnen lezen. Dus wat men vaak vergeet is dat het wegbezuinigen eigenlijk van een host... dat betekent dat je dus heel veel verschillende handelingen moet doen... die je wel moet kunnen.
Ja.
Oké, en nu... is er eigenlijk een plek in de samenleving waar mensen terecht kunnen als ze iets aan de basisvaardigheden willen doen? Voordat we daar even op doorgaan, zou ik eigenlijk willen vragen of Pascale, jij kunt vertellen wat nou toch eigenlijk het verschil is tussen NT1 en NT2.
Mensen NT1, die NT1 zijn, dat zijn mensen die in Nederland onderwijs hebben gevolgd. Ja, die Nederlands als eerste taal hebben. En NT2, dat zijn mensen die Nederlands als tweede taal hebben. En ja, die doelgroepen zijn totaal anders. Want je kunt je voorstellen, als wij vanuit Nederland naar Spanje gaan... dan spreken we niet meteen Spaans. Dus het is heel duidelijk dat wij die taal niet beheersen. En dat we daar hulp voor nodig hebben. Dat zie je bij anderstaligen ook. En mensen die moeite hebben met taal, maar NT1 zijn... dus in Nederland naar school zijn gegaan... ja, daar merk je aan de buitenkant niks. Ze hebben een vlotte babbel en er is helemaal niks zichtbaar... dat ze problemen hebben met de taal. Terwijl ze bijvoorbeeld niet kunnen begrijpend lezen... niet snappen wat er staat.
Ja, en dan is er een voorziening als het taalhuis. En ik ga zo direct vragen wat dat dan eigenlijk precies is. Maar voorafgaande kun je dus zeggen dat vanwege die vlotte babbel dat NT1'ers zich beter kunnen redden en dus minder snel voorzieningen opzoeken?
Nee, dat is het niet. Je ziet dat bij NT1'ers er veel meer schaamte is. He, want iedereen verwacht dat ze wel kunnen lezen, dat ze wel kunnen schrijven, dat ze wel begrijpen wat er staat en wat er bedoeld wordt. En wij zien allerlei strategieën bij mensen die NT1 zijn en moeite hebben met taal om het te verbergen. En ja, ze lopen al helemaal niet een bibliotheek in om hulp te vragen.
Nee, maar bibliotheek, daar staan boeken.
Ja, dat is een horror scenario. Ja. Dus dat doen ze niet. Dus ze komen niet uit zichzelf. En het is voor ons heel ingewikkeld om ze te bereiken. Dus ook om die reden. Terwijl we uit die metingen, wat ik zei dat eens in de 10 jaar gebeurt, weten dat er een hele grote groep NT1'ers is die moeite heeft met...
Ik begrijp dat ongeveer de helft is.
Ja, ongeveer. Ja.
En dan de NT2'ers, die kun je al sneller bereiken. Want die hebben waarschijnlijk ook een plicht. Om aan een taal te werken, om mee te kunnen komen.
En die hebben een duidelijke hulpvraag. En die weten ons wel te vinden. Dus,
Karen, en wat is nou eigenlijk een taalhuis? Is dat want we hebben het steeds over de bibliotheek, maar dat is toch niet hetzelfde?
Nee, sowieso. De bibliotheek heeft heel veel taken meer dan boeken. En dat is voor lang niet iedereen duidelijk. Dus sinds 2015 is er een nieuwe wet. En die richt zich erop dat de bibliotheek dé plek is waar je naartoe kunt gaan om informatie te verzamelen en om je te ontwikkelen. En dat kan met boeken, maar dat kan ook op hele andere manieren. En dat kan ook op het gebied van kunst en cultuur. Nou, voor lang niet iedereen is dat duidelijk. Nou, in veel bibliotheken is een taalhuis een plek, een fysieke plek met een balie. Waar mensen naartoe kunnen gaan als ze zich willen ontwikkelen. Met vrijwilligers meestal die daarvoor zijn opgeleid. Maar het is ook vaak een netwerk. En dat is in de ene gemeente anders dan in de andere gemeente. Dus in Zoetermeer bijvoorbeeld, er zijn ongelooflijk veel organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van mensen op allerlei manieren. Er zijn misschien veel laaggeletterden, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die op allerlei manieren helpen. Dus dat is een mooie balans. Maar voor iemand die zich wil ontwikkelen, moet zich dan door een bos heen banen. Het is niet gemakkelijk. Dus de taalhuis Bali in de bibliotheek is een plek waar je naartoe kunt gaan. En daar kijken ze samen met jou wat past. Wil je het in je eigen wijk? Kun je wat verder reizen? Wil je het in een groepje? Wil je het liever alleen? Heeft het meer te maken met rekenen en cijfers? Of heeft het meer te maken met taal? Dus het taalhuis is een fysieke plek. Maar daarachter zitten ook een aantal organisaties die samenwerken. En daarin speelt de gemeente ook een hele belangrijke rol.
Ja, dat is bij ons hetzelfde. Vergelijkbaar.
Oké. En als je dan kijkt naar, want we hadden het net even over NT1'ers. Ik blijf er waarschijnlijk nog een aantal keren terugkomen, Pascal, omdat je het zo mooi zei. Die zich wel redden, die hun mondje wel bij zich hebben. Maar hoe lok je eigenlijk nou deze groep mensen dan naar het taalhuis? Want wat je omschrijft, dan denk ik fantastisch dat het er is. Maar je moet er wel komen. Hoe doe je dat dan?
In mei vorig jaar hebben we samen met de gemeente een project gedaan. De gemeente die heeft 150 mensen die langdurig in de uitkering zaten aangeschreven. Dat zij vrijwillig een test konden doen op basisvaardigheden, dus op taal en digitaal. En we waren daar met een heel team om die mensen de test te laten doen van een kwartier. En die test die paste zich ook aan een niveau. En vervolgens meteen warm verder te helpen als mensen behoefte hadden aan hulp bij taal of digitaal. Dus het taalhuis was daar ook bij aanwezig. En er zijn 35 mensen op afgekomen, waarvan er ongeveer 16 direct doorgingen naar het taalhuis. En hebben we gekoppeld aan verschillende activiteiten. En daar zaten dus ook mensen bij die NT1 waren en die moeite hadden met begrijpend lezen. En toen hebben we een groepje begrijpend lezen gestart voor deze mensen.
Dus je moet er wel wat moeite voor doen om de groep te bereiken. En niet dat je denkt van we gaan een balie inrichten en dan komen de mensen vanzelf. Maar de situatie die jij omschrijft, Pascal, die geeft toch wel heel duidelijk aan dat je daar als partners iets in moet doen om mensen ook naar je toe te laten komen.
Ja, okay? Absoluut. Je hebt elkaar nodig. En ja, ik ben ook overal het verhaal aan het vertellen aan de organisaties om de bibliotheek heen. Het probleem van NT1'ers die laaggeletterd zijn. Hoe herken je ze? Dat je ze eigenlijk echt mee moet nemen naar het taalhuis. Geef niet een nummer van hier, zoek het maar uit. Maar het is echt belangrijk dat wij contact met ze opnemen. En dat we steeds meer samenwerkingen aangaan.
En in Zoetermeer?
Wat we ook doen, dat noemen we camouflageaanbod. Dat is niet rechtstreeks zeggen, goh, heb je ergens een probleem mee, wij gaan je helpen. Maar veel meer leuke activiteiten organiseren, waarbij je vermoedt dat er mogelijk mensen mee gaan doen die moeite hebben met basisvaardigheden. En dan kun je ze tijdens zo'n activiteit op een hele laagdrempelige manier eens aanspreken. Denk aan bijvoorbeeld koken. Om een goed recept te lezen moet je en kunnen afwegen. Je moet kunnen begrijpen in welke volgorde je het doet. Dus zo is er in Zoetermeer bijvoorbeeld cultuurhappen. En dat is gericht op mensen die lekkere dingen maken. Maar ondertussen is er ook het gesprek over de vaardigheden. En oefen je ze ook. En een andere activiteit is die nog komt. De Hartstichting die organiseert in bibliotheken checkpunts. En op die plekken is iedereen welkom om eens een keertje laagdrempelig je bloeddruk en cholesterol en je suikerspiegel te laten meten. Dat doen we expres in de bibliotheek. Wij zorgen dat we de hele dag er zijn. En dat betekent dat we heel makkelijk bij de mensen die in de rij aan het wachten zijn een praatje kunnen maken. Komt u er wel eens vaker? Weet u dat de bibliotheek nog meer doet? U bent van harte welkom om verschillende activiteiten te doen. Dat zijn allemaal manieren om nieuwe doelgroepen aan te spreken die niet specifiek binnenkomen om een boek te halen, maar die gewoon om een andere activiteit eens een keer in de bibliotheek komen. En dan willen we ze warm welkom heten, maar ook laten zien hoe breed de bibliotheek ingezet kan worden.
En als je dan, want dan heb je het echt over een preventieve activiteit vanuit de gezondheidszorg. Mm-hmm. Hoe vind je dan deze partners? Of hoe vinden ze jou?
De partners die aanwezig zijn bij die dag of de mensen die langskomen?
Ja, het voorbeeld wat je gaf over de hartmeting.
De Hartstichting organiseert alles wat te maken heeft met de metingen. En zorgt ook dat de mensen en de meetstations er zijn, zoals ze dat noemen. Vanuit de bibliotheek zoeken wij naar een aantal partners in de stad die te maken hebben met voeding, mentale gezondheid, beweging. En dan is er net zoals bij die taalmeterdag. Dan combineer je een aantal verschillende organisaties waar mensen van het een naar het ander gebracht kunnen worden.
En belt de Hartstichting jullie dan op en zeggen we zoeken een goede locatie. We konden kiezen uit het zwembad of de bibliotheek.
Nee,
of
het is anders. Het is speciaal in bibliotheken. En dit jaar was het zo'n succes dat al heel snel er waren meer bibliotheken dan mogelijkheid voor de Hartstichting om eraan toe te kennen. En verder kreeg ik laatst het bericht, kunnen we van 4 opschalen naar 6 meetstations bij alle bibliotheken die deelnemen, want er zijn lange wachtrijden, rijen en we moeten mensen naar huis sturen. Dus dat blijkt dan echt een manier te zijn om een hele nieuwe doelgroep, de bibliotheek.
Maar dat is dan fantastisch natuurlijk. Dan neem ik aan dat de Hartstichting ook heel veel reclame maakt, dat mensen dan denken, hey, dit is voor mij interessant.
Ja.
Dus want ze moeten wel weten dat het er überhaupt is natuurlijk.
Ja.
Interessant. Ja. En want termen als bibliotheek, taalhuizen, het is ook niet zo heel gek natuurlijk, want jullie werken beide voor een bibliotheek, maar het loopt af en toe natuurlijk ook een beetje door elkaar. Ja. Kun je aangeven wat het doel is van een taalhuis?
Het doel is mensen te helpen die moeite hebben met basisvaardigheden. En dat doen we samen eigenlijk met... Wij hebben een heel netwerk om ons heen. Dus als wij zelf de mensen niet kunnen helpen, dan kunnen we ze doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar officiële taalscholen. Of andere instanties waar ze terecht kunnen.
Ja. En even inzoomend, omdat ik weet dat er een aantal activiteiten zijn waar het taalhuis zich echt in onderscheidt. Bijvoorbeeld de taalcafés. Ik zie meteen een tap vormen met een glaasje Jägermeister of een biertje of een bok mama. Zo zit dat natuurlijk niet in elkaar. Wat doe je in een taalcafé?
Nou, in een taalcafé kun je zo binnenlopen als je een taalvrager bent, hè, als je wil oefenen met de taal. En eigenlijk gaan mensen dan onder begeleiding van vrijwilligers gaan ze met elkaar in gesprek en oefenen ze op die manier de taal. Maar het bijzondere daarvan is dat het gewoon heel vrijblijvend is. Dus er zijn vaste tijden waarop de taalcafés zijn. En daar kan iedereen eigenlijk zo binnenlopen. Dus de samenstelling kan steeds anders zijn. En het is heel vrijblijvend. En
nemen mensen dan ook wel eens anderen mee? Van, joh, dit is interessant voor je?
Of, ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en wat ik heel grappig vind, het taalcafé is heel vrijblijvend. En is ook een hele speelse manier om met taal te oefenen. Dus we hebben allerlei manieren waarop we in de bibliotheek, maar ook in Zoetermeer bij Pietro of bij Taalmaatje. Er zijn allerlei verschillende manieren waarop je kunt oefenen. En dat kan heel serieus. Maar in het taalcafé is het heel erg gericht op ook het creatief oefenen met taal. En ja, als ik door de bibliotheek loop en er is taalcafé, dan hoor ik altijd heel veel gelach. Er is een enorm geroezemoes. En wat je kunt merken, dat is dat mensen die misschien bang zijn om de juiste woorden te gebruiken in die taalspelletjes, dat die allerlei super gekkige creatieve manieren vinden om dan toch te voldoen aan dat spel. Dat leidt tot heel veel gelach en veel gezelligheid.
Leuk. Nou ja, gezelligheid. Er wordt ook hard gewerkt. Er wordt ook geleerd. Zijn er mensen die naar het taalhuis toekomen om te denken, eigenlijk wel interessant. Dan ben ik ook eens naar buiten of kom ik eens onder de mensen. We hebben in het begin hadden we het even over NT1 en NT2. Ik kan me voorstellen dat er ook wel eens mensen zullen zijn die denken, een NT1er bijvoorbeeld, ik ga naar taal. Huis of naar de taalcafé, daar ga ik aan deelnemen. Klopt dat?
Het begint er wel mee dat ze een taalvraag hebben, want daar zijn we natuurlijk voor. Maar je ziet wel dat er vriendschappen ontstaan. Dat zowel bij vrijwilligers als bij taalvragers. Er zijn ook vrijwilligers die zeggen, nou, wij willen in koppels blijven samenwerken, omdat het zo goed bevalt. Je ziet mensen die echt gaan afspreken in het taalhuis en met elkaar thee en koffie drinken en een praatje maken. Maar ze komen naar de activiteiten in eerste instantie natuurlijk omdat ze willen oefenen met de taal. Alleen ja, ze willen wel eens langer blijven hangen. En dan, ja, dan stimuleren wij ze om door te stromen. Want in ons taalhuis is het ook zo dat we dus ook taalmaatjes hebben. Dus één op één. Of ook taalontmoetingen waarbij ze iedere week samenkomen onder begeleiding van vrijwilligers. Dus dan, dat is niet dat je zo binnenloopt. Maar dan zit je echt een half jaar lang zit je met dezelfde mensen en dezelfde vrijwilligers op dezelfde tijd bijvoorbeeld.
En dus het is, je kunt verschillende kanten op, maar het is dus niet zo, als ik je goed begrijp, dat mensen die binnenkomen met een taalvraag, de taalvraag wordt beantwoord, de mensen gaan weg en je ziet ze nooit meer. Dus het is wel degelijk, samenvattend, toch wel een hele sociale activiteit voor zowel vrijwilligers als voor, ja. Voor taalvragers.
Ja, dat sowieso. Maar ze komen met een taalvraag. En dan kan het dat we ze koppelen aan zo'n groepje, zo'n taalontmoeting. Of dat we zeggen, je kunt dan naar taalcafé of koppelen aan een taalmaatje. Maar het kan ook dat ze uiteindelijk niet in het taalhuis een activiteit gaan doen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. We hebben ook vaste punten, taalpunten waar mensen met hun vragen komen.
Ja. In Zoetermeer zie ik wel andere dingen gebeuren rond het taalcafé. Je ziet mensen die bij Gilde Samenspraak een taalmaatje hebben. En dat combineren met oefenen met anderen. Hè, want taalmaatje is één op één en dat oefenen met taalcafé. We zien mensen die een traject bij Pietro lopen, waarin ze een aantal stappen doornemen. En dan op een gegeven moment komen ze ook naar taalcafé. We zien mensen die een taalcafé beginnen en lessen gaan doen. En we zien best een grote groep mensen die van alles doen. Naast elkaar of achter elkaar. Dus toen ik begon in de bibliotheek, dat is nu een half jaar geleden ongeveer, dacht ik, hey, die zie ik weer, hey, die zie ik weer. En ook wel eens dat ik dacht, goh, wat leuk, die moeder en zoon, dat die toch samen nu eerst op les en dan daarna taalcafé. Dus dat benoemde ik bij een vrijwilliger. Die komen uit totaal verschillende landen, maar die hebben elkaar gevonden bij de lessen. En nu, die voelen zich zo comfortabel. Gewoon, ja, moeder-zoon relatie. Terwijl ze eigenlijk gewoon uit heel andere landen komen, maar wel dezelfde taal spreken. Dus het is een mix van activiteiten die ze doen.
Pascale Warners, Karin Kiewit, nogmaals van harte welkom. We hebben het met elkaar over taalhuizen in de bibliotheek. Taalhuis ook een plek waar meerdere partners bij betrokken zijn. Dat is wel duidelijk. Maatschappelijke partners, gemeenten, scholen. Ik heb formeel onderwijs al gehoord. Dat zijn dus ongelooflijk veel organisaties die dus eigenlijk een rol spelen binnen dat taalhuis. En nu begreep ik dat er, nou, niet kort geleden, maar toch nog niet zo heel erg lang geleden, is het oefenplein de bibliotheek binnengerold of rondom het taalhuis. Vertel.
Nou ja,
Karin.
Misschien bestaat het elders al heel lang. Ik weet van sommige bibliotheken, daar bestaan ze langer. In Zoetermeer zijn we er mee begonnen vorig jaar. Het oefenplein zijn computers rond een aantal tafels waar een programma draait, oefenen.nl. Dat kun je gratis thuis ook doen. En daar kun je oefenen met rekenen, met taal, met digitale vaardigheden, met sollicitatiebrieven schrijven. Als je dit in de bibliotheek doet, dan zijn er vrijwilligers op een aantal momenten. Dus juist als er wat moeite is met basisvaardigheden, dan word je even geholpen met een account aanmaken. En als je binnen bent gekomen via de taalhuisbalie, dan weet je al een beetje wat er is. En dan kun je daar bij dat oefenplein precies de programma's gaan doen die bij jou passen. En wat we zien, dat is dat het een enorm succes is. Dus we zijn begonnen met 4 computers en vanaf morgen zijn het er 8. En op een gegeven moment waren er echt signalen van we moeten mensen gaan wegsturen. Het is een groot succes, want je zit bij elkaar. De hulp is elke keer maatwerk. Je hebt een beetje steun aan elkaar, maar je doet je eigen ding. En we merken dat de certificaten die je per onderdeel haalt, dat zijn certificaten van oefenen.nl. Dat is niet een officieel diploma, maar het zijn certificaten. Die hebben toch een bepaalde waarde als je bij een werkgever kunt laten zien dat je eraan hebt gewerkt. Er zijn mensen die bij ons op het oefenplein soms 6 uur achter elkaar zitten. Dat zijn mensen die een soort verslaafd zijn geraakt, die zo blij zijn dat ze ergens een plek hebben gevonden om te oefenen. Die kunnen niet meer stoppen. Dus het is voor mensen met een anderstalige achtergrond, maar ook echt voor mensen die gewoon in Nederland op het Nederlands onderwijssysteem hebben gehad en het idee hebben, ik wil gewoon eigenlijk op het stukje digitale vaardigheden of ik weet gewoon dat ik nooit meer iets met rekenen doe, maar ik voel me nou wel echt heel, heel erg daarin achterlopen. Het is een fijne plek. En het is een mooie manier om ook in de bibliotheek met dat taalhuis iets aan te bieden voor een hele brede groep.
Ja, dat is ook, je kunt dus in je eentje eigenlijk plaatsnemen. 6 uur lang klinkt als heel erg lang.
Het is ongelooflijk.
Ik kan me bijna voorstellen dat je dan de mensen van de Hartstichting nodig hebt om te controleren of het
goed gaat. Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Ja.
Maar je noemde net ook de begeleiding van vrijwilligers.
Ja.
En maatwerk noemde je ook al. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor vrijwilligers ook heel uitdagend is. Wat vragen jullie aan vrijwilligers? Ik vraag het eerst aan jou en dan straks aan jou, Pascal.
Where to begin? Wij werven, maar misschien ga je nog meer vragen stellen. Binnen Zoetermeer werven we vanuit het taalhuis voor alle partners. Dus alle partners die bezig zijn met basisvaardigheden, die kunnen aangeven dat ze nieuwe vacatures hebben. En wij zorgen er dan voor dat we op een vrijwilligerswervingsavond voor alle partijen vrijwilligers werven. Die kunnen dan ook rondkijken. Ze worden opgeleid en ze worden ook begeleid. Het is niet zo dat een vrijwilliger die er zin in heeft, maar wat begint. We kijken altijd in samenspraak met de vrijwilliger en met de mogelijkheden van de organisatie of het past. Als we het hebben over het oefenplein, dan zie je dat daar nu bij alle activiteiten zijn sowieso 2 vrijwilligers. Dus nooit 1, altijd 2. En er is altijd op de achtergrond een betaalde kracht van de bibliotheek aanwezig die opgeleid is om in het taalhuis coördinerende werkzaamheden te doen. En er zijn NT2-docenten die verbonden zijn aan de bibliotheek en aan het taalhuis. En die geven de trainingen. En dat is voor alle vrijwilligers. Dus in Zoetermeer, Piezo, Taalmaatje, Ecoware, iedereen die een vrijwilliger wordt op het gebied van basisvaardigheden krijgt dezelfde basistraining tegelijkertijd, zodat je kunt uitwisselen. En we hebben ook dat we een aantal keren per jaar vanuit het taalhuis verdiepingsworkshops organiseren. En dat is de ene keer over alfabetisering. Dat is weer net wat anders, maar ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden. De volgende keer over uitspraak. Er is van alles mogelijk. Veel vrijwilligers, maar ook een netwerk om dat zo goed mogelijk met elkaar te ondersteunen.
En Pascal, als ik naar Oostland kijk, eigenlijk dezelfde vraag aan jou, maar even vooraf. Zijn er veel vrijwilligers? Heb je er veel nodig?
Ja, absoluut. We hebben 150 vrijwilligers ongeveer, gemiddeld zo. En die doen allerlei verschillende activiteiten. We hebben continu vrijwilligers nodig. Sowieso voor het begeleiden van de taalcafés, voor de taalontmoetingen, taalmaatjes, digimaatjes. We hebben ook digisterker of klik en tik. Dat is digitale vaardigheden.
Dus de beginnerscursus.
Klik en tik beginnen ze mee. Ja. Bij wijze van spreken echt nog leren. Hoe werkt de muis? Hoe werkt de computer? Toetsenbord. Dat gaat dan steeds, bouwt dat zich steeds meer op. En dan DigiSterker gaat nog weer verder. Hè, met ook hoe ga je om met de websites van de overheid.
we hebben allerlei soorten vrijwilligers nodig. En nog ook alles om de bibliotheek heen ook nog trouwens hoor. Dus we zijn blij met iedereen die bij ons wil komen als vrijwilliger.
Maar nu heb je in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker Nooddorp, die dan met elkaar voor bibliotheekwerk in elk geval Oostland heten. Heb je verschillende organisaties, meerdere welzijnsorganisaties. Kijk, in Zoetermeer kan ik me voorstellen, dan heb je er... je hebt wel veel partners, maar het is wel één van elk type. Maar ik kan me voorstellen, in Oostland heb je met een hoeveelheid aan verschillende partners die ongeveer hetzelfde doen,
ja,
te maken.
Ja, ook nog met verschillende gemeenten natuurlijk, die daar ook allebei weer anders in staan.
Ja, is dat moeilijk?
En het is meer maatwerk eigenlijk. Ja. Hè? Het is niet zozeer moeilijk. Maar het is misschien overzichtelijker als je één gemeente zou hebben, zou ik me kunnen voorstellen hoor.
Maar doen zij hun eigen vrijwilligers? Die partijen doen die allemaal hun eigen vrijwilligerswerving?
Nee.
Of speel je daar ook nog een rol
nou,
in?
Nou nee, bij ons is dat eigenlijk anders. Want wij organiseren al die activiteiten in de bibliotheek zelf. Dus het is niet zo dat externe organisaties die taalmaatjes organiseren, zoals in Zoetermeer. Wij hebben dat allemaal in huis. Onze medewerkers die maken die match van nou die vrijwilliger die wil bijvoorbeeld alleen in Berkel vrijwilligerswerk doen. Die wil alleen in Pijnacker, die wil alleen in Nooddorp. Dus dat maakt het soms wel complexer, omdat je dan iemand nodig hebt in Berkel, terwijl je vrijwilligers hebt die alleen in Pijnacker willen bijvoorbeeld. Dus daarom zijn we continu wel op zoek naar vrijwilligers.
En als ik dan aan jullie beide vraag of er behoefte is aan... ik kan het bijna raden trouwens, maar of er nog behoefte is aan vrijwilligers. Wat voor een type vrijwilligers zoeken jullie dan en waar mogen ze zich melden? Begin eens bij jou, Karen.
We zoeken vrijwilligers die op allerlei manieren in ieder geval sociaal zijn en op allerlei manieren zich willen verbinden met medemens. En dat kan op heel verschillende manieren. Heeft ook te maken met je achtergrond. We zien mensen die uit de ICT-hoek komen. Nou, die willen vaak een ander soort vrijwilligerswerk doen. We zien mensen die een onderwijsachtergrond hebben of mensen die vanuit het sociaal domein, hè, maatschappelijk werk, van alles willen doen. Maar ook mensen die zeggen, ik wil juist als vrijwilliger, ik ben gepensioneerd, ik wil vooral niet vrijwilliger worden in het gebied waar ik als professional heb gewerkt. Ik wil juist iets nieuws leren. Want als vrijwilliger kun je iets brengen, maar je kunt ook zelf iets halen. Namelijk, je ontwikkelt jezelf ook op een nieuw gebied. Je krijgt een nieuw netwerk. Dus het is ook wel een verrijking. Dus
waar kunnen ze zich melden?
Ze kunnen zich melden.
Bij jou?
Ja. Nou ja, de bibliotheek die heeft op de website vacatures van de bibliotheek zelf. Ja. Vanuit het taalhuis wordt eens in de zoveel tijd zo'n wervingsavond. En dat wordt dan op verschillende manieren bekendgemaakt. En dan staat er heel precies bij. Het Gilde zoekt maatjes. Pietro zoekt mensen die een traject begeleiden. We zoeken bij... bijvoorbeeld bij in Zoetermeer zoeken we de Taalhuis Bali vrijwilligers, want we gaan vaker open. We zijn op verschillende manieren maken we dat kenbaar.
Ja. Ja. En in Pijnacker Nooddorp en in Lansingerland?
Ja, nou wij hebben de taalpunten of de taalspreekuren eigenlijk, waar mensen terecht kunnen. Zowel taalvragers als mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk. En mijn collega's die... die gaan dan echt kijken waar zit een match. Dus ze hebben echt gesprekken met mensen. Wat zoek je precies? Wat zou je willen? En wat is je achtergrond? En dan kijken van, nou ja, wat voor taalvragers hebben we? En is dat geschikt om een groepje te gaan begeleiden? Misschien samen met een andere vrijwilliger? Of is het meer iemand die één op één wil met een taalmaatje? En ja, gisteren kwam er nog iemand. Die had zelf een broerte gehad. En dacht dat hij nooit meer wat zou kunnen. Niet zou kunnen praten. En die was zo blij dat hij nu kon weer praten. Hij was nog deels verlamd, maar hij kan nu voor ons vrijwilligerswerk gaan doen, bijvoorbeeld bij de Z-route. En was helemaal ontroerd dat weer mogelijk was. Dus iedereen die interesse heeft, die kan langskomen. En
dat kan gewoon in een van de vestigingen van de bibliotheek?
Ja, ook kijken op de website naar de taalspreekuren. In Nooddorp, in Pijnacker en in Berkel zijn taalspreekuren. Of gewoon inderdaad de vestiging binnenlopen en vragen naar het taalhuis. Hè, want iedereen is welkom.
Ja. Want er zijn, als het goed is, dan 5 vestigingen in...
We hebben een vestiging in Nooddorp, we hebben er een in Pijnacker, we hebben er een in Berkel, in Bergse Hoek en in Bleiswijk.
Ja, en Zoetermeer heeft Rokkeveen, Centrum.
En Oosterheem.
Oosterheem, de nieuwe wijk.
Ja.
Okay. Ja. We hebben in deze podcast best wel veel echt zakelijke dingen besproken. We hebben het gehad over doelen, over bepaalde doelgroepen, vrijwilligers. Wat is het taalhuis nou eigenlijk? Maar wat natuurlijk waar je dagelijks mee te maken hebt, zijn echt de verhalen van mensen. Mensen die een vraag hebben, die blijven hangen, die misschien minder eenzaam zijn en tegelijkertijd vaardigheden opdoen. Zijn er ook mensen die je helpt, die dan vervolgens vanuit die route vrijwilliger worden?
Ja, zeker. Want wat dat betreft is het ook altijd mogelijk om door te groeien binnen de bibliotheek. Bijvoorbeeld iemand die kwam destijds uit Syrië. Was hij zelf een taalvrager. Toen na 2 jaar werd hij vrijwilliger. En uiteindelijk is hij doorgegroeid tot een medewerker, een van onze medewerkers. Een ander iemand die kwam uit Servië en eigenlijk hetzelfde verhaal begonnen als vrijwilliger. En heeft bijvoorbeeld nu de Ido-waaier. Dat is dan echt een
Ido
van...
Ido-waaier?
Dat is eigenlijk voor het informatiepunt voor de digitale overheid. Zeg maar. Daar kunnen mensen binnenkomen lopen voor vragen over de overheid. En eigenlijk alles wat met digitaal te maken heeft, heeft ze heel overzichtelijk, heeft ze de vragen in een waaier gezet. Dat heb je die vraag, dan zijn dit de antwoorden. En dat heeft ze heel overzichtelijk gemaakt, zodat het goed werkbaar is voor de medewerkers. En dat is door de Koninklijke Bibliotheek overgenomen. En uiteindelijk ligt het in alle bibliotheken.
Wat goed. Maar dan zie je dus eigenlijk dat je met een heel verschillende vraag kan binnenkomen. En dat je dus ook zelfs binnen je eigen organisatie dan kan doorgroeien.
Ja, en juist ook omdat zij ervaringsdeskundige was, wist ze precies welke vragen zij had. Ze vond heel veel websites van de overheid heel onduidelijk. Ze wist waar ze tegenaan liep. En ze heeft dat dus heel duidelijk neergezet en heel overzichtelijk. En daardoor kan ze dan anderen ook weer tot hulp zijn.
Uit haar eigen ervaring.
Ja,
dan ook.
Absoluut.
Ja, mooi. En als je dan kijkt naar het taalhuis. Hè? Taalhuis, bibliotheek. We hebben het in dit gesprek al vaker genoemd. Dat die twee toch wel behoorlijk aan elkaar gelinkt zijn. Jullie werken ook allebei voor een bibliotheek. Wat zijn eigenlijk de uitdagingen voor de toekomst, Karin?
We merken dat er een groei mogelijk is op allerlei manieren. Dus we zouden graag meer in de wijken willen zitten. We zouden graag meer ook in contact met werkgevers. We weten dat daar ook best heel veel mensen werken in de omgeving van Zoetermeer, in grote bedrijven die eigenlijk een ontwikkeling zouden kunnen doormaken. Maar hoe zorg je voor een groei die niet te snel gaat? En ook de verhouding tussen de vrijwilligers en de betaalde krachten. Je wil dat de vrijwilligers zo goed mogelijk zich voelen in hun rol. En je wil ze niet als wonderpoetsdoekje overal tegelijkertijd en nergens zetten. Dus we willen dat de vrijwilligers die er zijn... dat die zich zo prettig mogelijk voelen in wat ze nu doen. Dat ze de taken erbij nemen waar ze zin in hebben. We willen nieuwe vrijwilligers werven. Maar we moeten ook zoeken naar waar we die groei dan gaan laten plaatsvinden. Dat kan niet overal tegelijkertijd.
Ben je daarvoor bijvoorbeeld ook in gesprek met de gemeente voor dit soort ontwikkelingen? Want de gemeente is waarschijnlijk toch wel, niet waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker, een van de grootste betalers ook van de bibliotheek.
Ja, ja. Nou ja, dat is best een zorgpunt. We weten allemaal het ravijnjaar wat er aankomt, hè, 2026. Gemeentes gaan anders betaald worden en niet alleen anders betaald, maar ook minder betaald. Daar zijn alle gemeenten zich zeer bewust van en zij moeten gaan zoeken hoe zij een sluitende beurs krijgen en wat dat gaat betekenen voor de cultuursector. Nu is het zo dat bibliotheken een belangrijke taak hebben die verder gaat dan cultuur. Ze hebben ook echt een maatschappelijke taak. Maar dat is wel een van de dingen. Gemeentes vinden de bibliotheek belangrijk, denk ik. Het Rijk ook. Maar hoe gaat dat straks met subsidiestromen en de webstromen, subsidies die veranderen? Gemeentes die andere geldstromen gaan krijgen. Hoe ga je het allemaal bolwerken? Dat is wel een van de uitdagingen.
En dan de rol van de taalhuizen. Pascal, hoe zie jij die dan de komende jaren veranderen?
Wij verwachten wel dat er steeds meer vraag zal zijn naar digitaal. Hè? Dus niet, voorheen is het begonnen met taal. En ja, je ziet dat er steeds meer digitale vaardigheden in de maatschappij gevraagd worden. En dat veel mensen daarin vastlopen en hulp nodig hebben. En we hopen eigenlijk ook dat de verhouding NT1, NT2, dat ook meer gelijk getrokken wordt. Dat de schaamte verdwijnt. En dat ook mensen die dus in Nederland naar school zijn gegaan en moeite hebben met taal, Dat die ons ook weten te vinden. Dus dat die schaamte, dat we die schaamte voorbij gaan. En dat het gewoon normaal wordt om hulp te vragen.
Alvorens we gaan naar de afsluiting van deze podcast. Waarin ik Pascale Warners van Bibliotheek Oostland en Karin Kievit van Bibliotheek Zoetermeer alvast hartelijk wil danken voor jullie bijdrage. Daaraan wil ik jullie allebei eigenlijk nog even vragen om gebruik te maken van de mogelijkheid om een oproep te doen. Karin.
Kom naar de bibliotheek. Kom naar de bibliotheek omdat je wil ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden. Kom ook naar de bibliotheek als je denkt, ik wil iets betekenen voor mijn medemens. Want er zijn allerlei mogelijkheden binnen de bibliotheek, maar ook bij de partners van het taalhuis, om een rol te spelen in de samenleving en om iemand anders te helpen. En daarmee krijg je vaak ook zelf een goed gevoel. Het helpen van een ander is het helpen ook van jezelf.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ook bij Bibliotheek Oostland, het Taalhuis. Loop gewoon binnen. Meld je aan als je vrijwilligerswerk wil doen. Maar schroom ook niet als je een taalvraag hebt. Om bij het Taalhuis aan te kloppen. En ook als je in Nederland naar school bent gegaan. En je misschien tot nu toe je daar nog moeite mee had om er vooruit te komen. Loop binnen. En wij gaan op zoek naar passende activiteiten.
Ik wil de luisteraar van deze podcast hartelijk danken voor de aandacht. En ook zeker omdat wij Stichting Samen Tegen Eenzaamheid zijn, oproepen aan mensen die denken, hey, dit is voor mij misschien een hele mooie kans om ook sociaal bezig te zijn. Kom vooral naar de taalhuizen.